Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Luid en Vlaming.
Welkom, beste wielerliefhebber. Het Belgische openingsweekend zit erop. Jan Tratnik van Visma Leasebike wint de omloop. Marianne Vos van Visma Leasebike wint de omloop. Wout van Aert van Visma Leasebike wint Kuurne, Brussel-Kuurne. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. De Nederlandse formatie is wederom outstanding en onklopbaar in deze fase van het seizoen. Michel Wuits, hoe zou jij de suprematie van de gele armada in een paar woorden omschrijven?
Je reinste rock'n'roll. Met alle grote artiesten samen in één concert. Mm-hmm. Jerry Lee Lewis en Elvis Presley vooral. En dat allemaal samen en rammen en geven, maar wel over nagedacht.
Rock'n'roll, aanmatig. Rock'n'roll in de koers. Waar heb je het meeste van genoten? Welke wedstrijdfase afgelopen weekend, als je er één fase moet uitnemen?
De passage in het Pays des Collines in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat was overdonderend met meesterschap.
Daar hebben we het straks
en
natuurlijk nog
met
uitgebreid
alle elementen
over.
In die ploeg aan zet. Op het juiste moment, de juiste move. En dan een zeer gedreven, om maar niet te zeggen gebeten van Aert. Die in een paar tijden de punten op de i zet.
Dikke punten op de i. Indrukwekkend. Michel, we hebben zoals elke week weer een gast aan onze tafel. Ik ben verheugd om hem aan te kunnen kondigen. Dag Nathan van Hooijdonk.
Goedemiddag.
Hoe heb jij de koers gevolgd afgelopen weekend?
Ik was werkzaam voor Visma Leasebike. Dus ik heb met onze hospitality gasten rondgereden. En ik heb die mensen een beetje wegwijs gemaakt in de Vlaamse Ardennen. Mm-hmm. En ik heb ook mijn eerste bidon aangegeven. Dus ik was zaterdagochtend iets nerveuzer dan voor de start van de Tour vorig jaar.
Ja, en hoe was dat? Aan wie heb je de bidon dan gegeven?
Matteo, Dylan en Christophe.
Dus, Oké, en waren ze content achteraf?
Ja, maar ik had ze van tevoren gewaarschuwd. Ik zei, ik sta daar, ik sta op het top van de hotond. Ik zeg, jullie pakken beter een bidon aan, want anders sta ik er voor niks.
Maar maak jij nog officieel deel uit van de ploeg? Hoe zit dat precies?
Ja, ik voel me alleszins nog wel echt onderdeel van de ploeg. En ik word ook nog bij heel veel dingen betrokken. Vind ik heel leuk. Ik probeer een klein beetje een nieuwe wending te geven aan mijn leven. En de ploeg geeft mij die kans ertoe. En ik denk dat mijn gasten rondrijden iets is dat ik... Dat zorgt ervoor dat ik op de koers ben, maar toch nog van op een afstandje. Ik denk als je ploegleider wordt, dat je echt midden in de koers zit. En ik ben ook op deze manier ben ik ook al de grote koersen aanwezig. Wat ervoor zorgt dat ik ook altijd bij mijn ex-ploegmaten en vrienden ben. En daar richt ik heel veel waarde aan.
Wat die bidons betreft, had je geoefend? Was je arm strak genoeg? Want dat moet, hè?
Jazeker, ik had tips gevraagd aan Wesley Teunis, dat is de verzorger van Wout. Ik zei, ja Wes, hoe geef je nou een bidon aan? Hij heeft het voorgedaan en ik heb het zo goed mogelijk proberen na te doen. Blijkbaar is het, het goed gelukt.
Het moet fors.
Ja, maar ze reden natuurlijk niet heel snel hè, op de hotond. Dus ik ben heel blij dat ze niet met 50 km per uur komen aangestormd. Ik was net genoeg naar beneden gewandeld dat ze nog geen snelheid konden maken op de top. Dus ik ben ook al heel blij dat er niemand van wiel moest wisselen. Want dat zou wel voor memorabele beelden gezorgd hebben, denk ik.
Oké, Nathan, ik was vanmorgen te gast in de ochtendshow van Q Music. En de luisteraars van Q hebben een paar vragen voor jou. En de eerste vraag komt van Katrien. Hoe lastig is het voor jou om de koers nu naast de fiets te volgen?
Het is niet gemakkelijk. Het is best wel... zaterdagochtend had ik het wel moeilijk. De eerste keer dat ik moest opstaan en echt besefte van ja, nou ga het beginnen en ik ben er niet bij. Maar vanaf dat ik dan de dag bezig was, dan ging het eigenlijk wel goed. Toen ik gisteren Wout kon zien na de finish, had ik het ook even zwaar. Maar dat zijn ook momenten die ik door moet spartelen en waar ik dan ja, hopelijk stappen vooruit kan zetten richting de toekomst.
Je hebt dan Wout gezien. Wat zegt hij dan tegen jou?
Nee, heel weinig. Heel weinig. Dat ging ook heel snel. Maar het was gewoon voor mij een heel mooi moment om, om hem toch even te kunnen zien in zijn eerste overwinning nadat ik er niet meer bij was. Ja. Dat is een tweede overwinning. Ja.
Aansluitend een tweede vraag van een luisteraar van Maarten en Dorothee. Bram, die vraagt, ben je nog altijd een soort van klankbord voor Wout van Aert?
Ik denk niet dat Wout een klankbord nodig heeft. Ik denk dat hij heel goed kan uitkomen voor zijn eigen mening. En heel goed weet wat hij wil en zeker wat hij niet wil. Maar gisteravond ga ik even langs bij hem op de massagetafel. En dan praten we heel even over de koers. Maar dan vraagt hij al heel snel dat het met mijn vrouw gaat en met ons zoontje. En dan vraag ik hetzelfde. Het is niet...
Het is een family man, hè?
Ja, inderdaad. Het is meer een vriendschapsrelatie dan een collegiale relatie, ja.
Mm-hmm. Ik neem aan dat dat heel veel genoegdoening geeft.
Ja, zeker
weten. Dan bent en dat voelt. Het hoeft niet altijd in woorden omgezet te worden, maar je voelt dat wederzijds respect, die vriendschap.
Ja, soms is niks zeggen krachtiger dan wel iets zeggen, naar mijn mening. Dus ik heb van het afgelopen weekend echt genoten. En ik hoop dat voor mezelf dat ik zo'n stap kan zetten naar meer in de toekomst.
Mm-hmm. Nog een derde korte vraag van iemand van... Q-Music, een luisteraar van Q-Music. Kan je alle pampers verversen? Doe je dat goed?
Bijna blindelings.
Bijna blindelings. De vragen zijn beantwoord. Goed, Nathan. De komende weken kom je hier een paar keer langs. Heel fijn dat je erbij bent. En in deze aflevering gaan we het wielerweekend fileren. Wie zijn de winnaars? Dat is natuurlijk al duidelijk, maar we zoomen er nog meer op in. Wie zijn de verliezers van het weekend? Ook interessant. En natuurlijk werd er ook buiten de Belgische landsgrenzen gekoerst. Ook daar hebben we aandacht voor. En natuurlijk blikken we ook al vooruit op de Italiaanse koersen die eraan komen, met te beginnen de Strade Bianche. Goed, ik laat nu even het woord aan de man die in de omloop derde werd en won in Kuurne, Wout van Aert.
Ik ben natuurlijk super tevreden. Ik voelde vandaag dat de benen opnieuw goed waren, ondanks de zware koers van gisteren. Dus dat is iets om super blij mee te zijn. En we winnen twee keer als ploeg, dus beter kan het trouwens niet.
Beter kan inderdaad niet, Michel, op basis van wat je van Wout van Aert in de omloop zag. Had je gedacht dat hij Kuurne op deze manier zou winnen?
Men heeft mij na de omloop gevraagd wie is je favoriet voor Kuurne-Brussel-Kuurne. En ik heb toen meteen gezegd, er is maar één man die Kuurne zal kunnen winnen en absoluut willen winnen. En dat is Van Aert. Mm-hmm. Omdat ik weet dat hij voldoende recuperatievermogen heeft om dat waar te maken. En dat hij voor een wedstrijd van het type Kuurne, zoals Kuurne nu gereden wordt, niet meer in het al dan niet wachten op het peloton van gaan ze ons nog pakken of niet. Maar er wordt gewoon doorgeramd. Vorig jaar met Van Hooijdonk ook nog mee in de finale. Nu met Van Aert, dan voelde ik van... Reizen met een aantal naar de streep, dan wint hij en worden ze teruggepakt. Dan heeft hij toch nog dat vermogen om die sprint van een man of 20, 30 ook nog af te maken. Mm. Dus was Van Aert mijn favoriet. Ik had dat verwacht, ja.
Het was echt een dominant rijden, hè. Duidelijk met de bedoeling, ik wil en ik zal winnen. De ploeg kan natuurlijk wel verschillende kaarten trekken, daar hebben we het nog meteen over. Maar gisteren was het heel duidelijk van, nee, ik wil hier winnen. Van Aert had even goed kunnen wachten op een bepaald moment. Wachten op Van Baarle, op Laporte, op Jurgensen. Want die volgden op een bepaald moment op enkele seconden, maar hij deed dat niet, hè? Dat was opvallend.
Nee. Ja, zeker. Ik denk dat Kuurne-Brussel-Kuurne is en blijft een klassieker. Maar het is geen klassieker van World Tour niveau, maar Wout zit hem niet voor niks op zijn startlijst. Hij wou die gewoon graag winnen, want hij had hem nog niet gewonnen. Ik vraag me af of hij volgend jaar aan de start komt. Mm-hmm. Misschien om zijn titel te verdedigen, maar in principe hoeft het niet meer. Hè. Als het niet in zijn ideale voorbereiding past, dan gaat hij het niet meer doen, denk ik. Maar hij had het erop staan.
Ja. Ik kan me niet van de indruk ontdoen, Michel, dat het eerder ook op een soort van training leek. Natuurlijk wilde hij winnen, maar hij was echt aan het doortrekken. Allemaal met die grotere doelen in zijn achterhoofd, of denk ik te ver?
Nee, ik denk dat ook alle grotere individuen in de topsport dat die een bevestiging zoeken voor zichzelf en dat die ook voor zichzelf wilde duidelijk maken. Kijk, ik heb gisteren een stap gezet in de omloop het nieuwsblad en ik kan nog een stap verder. En dat is voor mij de ideale manier, en luister nu goed, want dat heeft hij zelf gezegd, om morgen aan het werk te gaan. Dat is dan vandaag, hè. Vandaag gaat hij op stage. Hmm. Zo zit de jongen in elkaar. Er is nog een klein pittig elementje. Ik acht het niet voor onmogelijk dat hij toch nog eens aan de start komt van Kuurne-Brussel-Kuurne. André Schmil won Kuurne-Brussel-Kuurne de eerste keer en kreeg dan zo'n ezel.
Ja.
En een paar jaar later won hij Kuurne weer opnieuw. Want hij zei van, ik heb ook nog een tweede kind.
Ja.
En dat kind wil ook zo'n ezeltje.
Ja, Josh was blij met de ezel. Kind, ja, zal, ja, dat is wel waar. Maar staat hij een stap verder dan vorig jaar, deze periode, Nathan?
Ik denk het wel. Al is het voor mij natuurlijk ook een klein beetje aftasten. Ik vraag ook niet naar zijn vermogens. Of naar, maar als ik hem zie... Hoe scherp hij al staat op zijn gezicht. En
dat is opvallend
op
wel, hè?
Benen, ja, dat doet me toch een klein beetje denken eigenlijk aan de Wout van de Tour. Mm-hmm. Daar is hij toch altijd nog net iets afgetrainder altijd dan in het voorjaar.
Ja, dat zei Jan Baeklands vorige week ook al, dat klopt. Ja,
ik denk wel dat hij er heel goed voor staat, zeker weten. En als hij woensdag vertrekt op hoogtestage, gaat hij daar zeker nog een paar stappen bij zetten. Dat kan niet anders. Een hoogteprikkel is bewezen dat onze ploeg weet hoe ze een hoogtestage moeten aanpakken.
Mm-hmm.
Want dat is een kat en kat noemen. Iedereen gaat op hoogtestage tegenwoordig, maar het is op hoogte. En wat je zeker niet doet op hoogte, dat het grote verschil kan maken, ja, denk ik.
Wat doe je zeker niet op hoogte?
Te vroeg, te fors.
Ja, te hard trainen, denk ik. Ik denk dat je wel echt je lichaam de tijd moet geven om te adapteren aan...
2400 aan meter.
Ja, dat is heel hoog natuurlijk. Hè. Je herstelvermogen is gewoon veel minder, omdat je veel minder zuurstof in de lucht hebt. Dus
het is niet van, we gaan op hoogte trainen en voilà, het zal wel marcheren. Nee, je moet echt nadenken moet wat nadenken. Je doet.
Ja, zeker. En het schema is gewoon 3 weken lang helemaal piekfijn uitgedokterd. Dus,
bevat dat een evenwicht tussen train low, eventueel aan de zeekant, en dan weer naar huis rijden naar boven?
Ja, daar komt het in essentie wel op neer. Ja. Je rijdt naar beneden en dan doe je beneden, maak je uren eigenlijk, en dan fiets je terug omhoog. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de gemakkelijkheid, want je kan niet, ja, er is maar één weg, hè, op Tenerife, boven de top. Dus ja, je kan niet 3 weken lang op 2400 meter trainen. Als je dat wilt doen, dan moet je misschien naar Colombia. Daar zal het misschien wel lukken op een of ander plateau, maar... In Tenerife gaat het gewoon niet. Dus het is logisch dat je een keer naar beneden rijdt. Beneden is het ook warmer, dus het aangenamer. Ja, daarvoor ga je ook op stage.
Maar
natuurlijk,
nu moet je wel een beetje opletten, want er zou Sahara-zand zijn. En dat is niet zo goed voor de luchtwegen. Is dat iets waar jullie dan ook rekening mee houden?
Ik heb het er al wel eens meegemaakt. En het ook gesneeuwd op de top en zo. En een dag later zag alles eigenlijk zo'n beetje oranje. Ja. De sneeuw zag zo'n beetje oranje. Ik heb daar toen heel weinig last van ondervonden. En ik denk misschien dat de eerste dagen een beetje speelt, maar dan zal dat wel overtrekken.
Oké. Als we heel kritisch zijn, dat moeten we soms doen, hè. Waar kan het nog beter bij Wout van Aert? Want als ik naar die passage op de Berendries keek, merkte ik wel nog van, oké, daar zit toch nog wel wat progressie in, of zijn we te streng?
We staan ons daar dan blind op. Hè? De meeste reacties die je kreeg, die gingen daarop van, als Squeens ging, dan zag je hem toch planten. Dat zal wel weggaan zeker. Hè? Ik zou zeggen, nog een paar procenten erbij. Onderschat dat effect bij iemand die daar vatbaar voor is, van zo'n hoogtestage niet. En dat moet niet zo heel veel zijn. Hè? We gaan dat vrij snel zien in de E3 Haarlembeke, want die liegt niet.
Nee.
Hè? Dus daar geloof ik absoluut in. En nu mag er eventueel nog wel wat gegist worden, wat gespeeld worden. Dat is in de omloop het Niesblad toch wel in enige mate gebeurd. Maar naar de wedstrijden die nu komen, zal er moeten gefine-tuned worden ook in de aanpak. Trapsgewijs. Mm. En niet te wild.
Nee. Die paar procenten waar het altijd over gaat, Nathan, die hij nog nodig zou hebben om eigenlijk naast Mathieu van der Poel, naast Tadej Pogacar en zo te komen. Wat houdt dat in, die paar procent? Is dat ook niet een soort van mentaal ding?
Dat het er zeker mee te maken heeft. Ik denk ook dat het voor Wout heel goed is om dit weekend een succesvol weekend te rijden, om heel veel vertrouwen op hoogtestage te kunnen vertrekken, wetende, ik heb nou dit gedaan. Hè, je weet nu, de renners weten hoe de verhoudingen liggen.
Ja.
Arnaud Delis heeft gevoeld, Wout van Aert is ook echt is in orde. Maar Wout heeft misschien ook gevoeld, Delis, zijn eerste wedstrijd in Spanje, die zijn eigenlijk al van de kaart geveegd, want hij is al wel gewoon echt terug echt goed.
Ja.
Maar die laatste paar procent, die kan je... Die kan je gaan zoeken door misschien nog net iets kwijt te spelen van gewicht. In het warme weer lukt dat wat gemakkelijker dan in België misschien. Al denk ik niet dat Wout dat nodig heeft, laat het duidelijk zijn. Maar dat is heel moeilijk. Het is vooral een beetje feeling, denk ik, en ervaring. Ervaring hebben met hoogtestages. Want volgens mij is Lee de eerste keer op hoogtestage geweest. Of
klopt, ja.
De tweede keer. Het had zomaar helemaal fout kunnen uitpakken. Nee, ik ben heel blij voor hem dat niet het geval is. Want hij heeft gewoon bewezen dat hij in goede vorm is.
Hij heeft in de omloop de koers meegemaakt.
Ja, hij zei dat hij het gevoel had dat hij de beste was.
Mm-hmm. De tactische aanpak in grote mate ook mee bepaald. Want potverdekken, die zit hier nog wel. Hè? Daar moeten we vanaf.
Zeker. Ja, zeker. Ja, hij is echt een snelle man. Hè. Als je De Lee vervangt door iemand anders, dan, en die is niet zo snel, dan we kunnen gewoon met zijn zes naar de finish. Want Wout kan winnen. Wint Wout niet, kan Christophe nog wel te winnen.
Het bijkomend aspect bij De Lee is dat hij verdomd een grote mond heeft. Hè?
Dat is heerlijk.
Maar dat hij met dat zijn heerlijk. Spontaniteit, en je zegt van ik vergeef hem dat. Maar je zit er wel mee, hè?
Ja, ja.
En je zegt van, oh,
hij doet
is
het
hier weer aan het grootstampen. Oei, dan gaan we toch niet meer naar de sprinters, zeg.
Nee. Maar je zegt het, hè. Als Wout niet wint, dan hadden ze nog een andere kaart. Laporte kon even goed winnen. Uiteindelijk wint Tratnik. Voor het tweede jaar op rij pakte de Nederlandse ploeg de dubbel in het Belgische openingsweekend. Het is eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. En het is vooral ook de manier toch, hè, waarop er gewonnen wordt. De wil van Visma Liesebaik is wet, zo simpel is het. Iedereen moet dat ondergaan. Zag je dat ook nu voor de eerste keer dit weekend?
Ja, ik zag het inderdaad voor de eerste keer, maar ik heb het vorig jaar ook zo ervaren. Wij hielden eigenlijk weinig rekening met de tegenstand. We hadden heel veel respect voor de tegenstand, dat moet duidelijk zijn, zeker weten.
Jullie lachen ze niet uit.
Nee, zeker weten niet. Dat is de grootste fout die je kunt maken volgens mij. Maar ik denk wel dat je... De ploeg is overtuigd van hun kunnen. En als ze een tactiek hebben en de renners geloven erin, dan wordt die ook 100% uitgevoerd.
Maar is dat de sterkte van Visma? Excuseer, Michel. Dat ze constant van scenario kunnen wisselen als de koerssituatie daarom vraagt? Die flexibiliteit?
Ja, ik denk het wel, maar dat komt natuurlijk ook omdat je de renners ervoor hebt. Ik denk dat het heel moeilijk is om van, bij Lotto Destiny van kaart te veranderen. Als je maar één renner in de kopgroep hebt, dan trek Thomas Koens. Die hadden maar één kaart om te spelen in de finale. En als de groep dan terug samenkomt, dan kan je weer wel spelen. Maar mm-hmm. Als er maar één renner in de kopgroep zit, dan is dat de renner die het moet doen. Ja.
Hebben jullie mensen binnen de schoot van de ploeg, in de ploegleiding, die zeggen van wij zijn de beste? Ik zit vaak aan Van Gaal te denken. Toen hij bij een viering dacht dat dat in München was, of whatever, dat hij zei van wij zijn de beste. En ik heb soms de indruk dat dat bij jullie ook zo is. Dat iemand dat erin print, erop plakt, doe jullie ding, neem de boel vast en demonstreer jullie kunnen. Ze kunnen niet volgen.
Nou, met zoveel woorden wordt het niet gezegd, maar ik vind dat Marijn Zeeman is een unieke leider van de ploeg, vind ik. Is iemand om heel veel, hij dwingt heel veel respect af binnen de ploeg, maar hij kan ook iemand heel veel vertrouwen geven. Hij heeft mij voor mijn eerste tour, ik was heel zenuwachtig, wat dat logisch was. Ik mocht de tour met twee favorieten, met Primoz en met Jonas. Maar hij heeft mij toen heel veel vertrouwen ingesproken. Ik denk dat dat zonder hem was dat moeilijk geweest. En ik denk dat hij er nu achter de scherm ook nog wel een hele mooie rol vertolkt in de zin van motivator.
Mm-hmm. Ik las in de krant in het laatste nieuws dat er soms voor één koers soms 50 verschillende scenario's klaar liggen. En elk scenario wordt dan met elke renner besproken. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet.
Nee?
Zo heb ik het alleszins nooit ervaren.
Want als dat zo zou zijn, moet dat wel heel vermoeiend zijn.
Ja, daarom, dat kan niet. Ik denk dat 50 scenario's is weinig. Ik denk dat je kunt 120 scenario's of 200 scenario's bedenken, als het er niet meer zijn. Mm-hmm. In de essentie draait het er volgens mij gewoon om dat je weet wat je van elkaar kunt verwachten.
Maar er is wel een maniacale voorbereidingen, dat merk je wel bij de ploeg. Iedereen weet perfect wat hij moet doen en iedereen voert zijn taak, hoe klein of hoe groot die ook is, tot in de perfectie uit. Hè. Dat is toch wel verschilmakend.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Het gaat over mindset. Ik stond versteld toen ik een uitlating las van Affini, die zei van ja, mijn rol die leek vertolkt, maar dat was niet. Want ik zat in het achterblijvend peloton en ik ontdekte daar Tratnik. En ik heb dan meteen gezegd van, jij blijft in mijn wiel. En de volgende 40, 50 kilometer kom je daar niet meer uit. Ik zal jou wel behoeden voor eventueel heuvels, voor nog eens een keertje eruit gereden worden in een waaier. Volg mij. Misschien komt het nog wel tot een twat. Mm-hmm. Ja, je ziet het, hè?
Dat is waar. Hoe kan de hegemonie... Michel, Nathan, hoe kan die doorbroken worden, de hegemonie van Visma Lisebike?
Er geklopt te worden.
Ja, ik weet het, maar hoe moet je dat doen als tegenstander? Een coalitie?
Door te beletten dat de hoogheidswaanzin binnencijpelt.
Oké. Okay. En wie moet dat doen? Dan hebben we het over mannen als Mats Pedersen. Ah, oké, okay, op die manier. Ja, tuurlijk. Ja. Maar de tegenstanders, de concurrentie, kunnen alleen mannen als Mats Pedersen, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar de ploeg kloppen?
Ja. Die ploegen gaan ook nog wel wat sterker voor de dag komen. Hè?
Ja.
Je mag nu niet denken dat die allemaal op een hot, zeggen ze, bij ons op hun rug gaan liggen en niks meer teweeg gaan brengen. Hè? Dus daar gaat nog wel het een en het ander vooruit gaan. Hè? Die gaan dus ook nog allemaal in de breedte wel een stukje beter voor de dag komen. Maar je noemt essentiële figuren. Hè? Mm-hmm. Het is ook geen toeval dat Van der Poel boeman is en dat Pedersen in grote mate vorig jaar het verloop van de Ronde van Vlaanderen bepaald heeft. Hè?
Mm-hmm. Goed, we hebben het al de hele tijd over Visma Lisebike. Terecht natuurlijk, zij zijn de grote winnaars. Maar er zijn nog andere coureurs, uiteraard. Laten we er enkele over lopen. En laten we beginnen met de man die tweede werd in Kuurne.
Tim Welles, tweede plaats in Kuurne. Ben je daar blij mee in de sprint geklopt worden door Wout van Aert?
Ja, inderdaad. Ik denk dat ik daar blij mee moet zijn. Ik was niet de sterkste renner. Wout van Aert was zeker de sterkste renner vandaag. Was een motor in de kopgroep, dus tweede was hoogst haalbaar.
Tim Welles heeft een goed weekend achter de rug, denk ik. 12e in de omloop, als ik me niet vergis. 2e in Kuurne. Wat is jouw indruk, Michel?
Wel, als je van Aert de premie geeft aan de strafste actie, dan komt Welles op 2. Wat hij gedaan heeft... Op de veste, om alleen dat bruggetje te slaan.
Dat is waar.
Dat was indrukwekkend.
Plots was hij daar.
En vrijwel onmiddellijk aansluiten en mee het initiatief nemen. Je kan je achteraf de vraag stellen, moest dat dan? Was dat dan wel zo slim? Want de rest kwam ook aansluiten. Hmm. Misschien zat hij wel mee in de finale met Tratnik en met Pollitt, als hij dat op een rustige manier aanpakt. Maar wellicht heeft hij gedacht van... Het is vaak zo dat de beter die vooraan zitten na de muur dan toch weer zich onderscheiden en vooraan blijven.
Hmm.
Ik heb dat meegemaakt in de ronde van 2011, ronde van Vlaanderen, op hetzelfde parcours, toen Cancellara daarvoor uitreed met Chavanel. Cancellara die een slap moment kreeg vanwege een appelfluiten, dat dan overwon. Wie reed er dan toch weer van weg nadat het peloton kwam aansluiten? Die twee. Weliswaar met Nijs erbij en die won.
Mm-hmm.
Dus daar zat ik voortdurend aan te denken, dat zou zich hier ook wel eens een keertje kunnen voordoen. En Welles was naast Oier Lascano, die in een kranteninterview door Van Aert uitverkoren was als de beste meegezel of rijgezel die je zich kon dromen in zo'n klassieker. Die zat er dan ook bij. En dan Welles met je in zo'n vlucht hebben. Dat is een droom, hè. Dus op nummer 2, hè.
Op nummer 2, Jasper Stuyven. Die heeft gezegd na dit weekend, ja, het was goed, maar het kan nog beter. Is dat de juiste samenvatting?
Dat denk ik wel. Als ik mij goed herinner, zat Jasper in het peloton de Berendries in de omloop. En zat hij er eigenlijk best goed bij toen Lutsenko versnelde en gaf hij een hele goede indruk. En volgens mij moest hij in Kuurne iets sneller van tussen in de heuvelzone. Maar ja, wist hij alsnog een resultaat te rijden. Dus, ja,
2 keer top 10.
Ja, ik denk dat hij er goed voor staat, inderdaad. Ik had ervan uit dat hij naar Tirreno of naar Parijs-Nice gaat nu. En dat hij daar nog wel een stap kan zetten. En dan is het volgende monument is hetgene die hij al gewonnen heeft. Dus daar kan hij ook met heel veel vertrouwen naartoe.
Little Trek, is dat een ploeg waar de renners dan toch ook mee bezig zijn? Want ze hebben zich versterkt.
Ja, dat is zeker een sterke ploeg geworden. Hè. Ik denk dat niemand... Tom Schoens had aangeduid voor zaterdag. En die wist Wout Pijn te doen op de Berendries. Dus met de versterking van Jonathan Milan, Mats Pedersen moet er nog bij komen. Dus ik denk dat zeker een ploeg is om in de oog te houden.
Mm-hmm.
Pedersen gaat daar een boost teweeg brengen, hè? Omdat die andere mannen in grote mate zullen beseffen van oké, mijn finale die stopt op kilometerpaal 230, 240 en dan is het dan Petersen. Ik denk niet in functie van de Ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. Dat geeft een totaal ander beeld. Hè.
Ja, klopt inderdaad.
Die hebben zelf dan die nood niet van pot verdekken, ik moet het hier gaan afmaken.
En een goede kopman geeft vleugels. Hè?
Ja. Toch, om terug te komen op Stuyven, ik zit nog altijd te wachten op het moment dat Stuyven eens doet wat Petersen doet. Hè. Dat waren 3 jaar geleden elkaars gelijken. Hè.
Dat is nu toch
nee, is weg.
Anders. Ja, ja Mats klopt, heeft,
hij is wereldkampioen geweest, maar Jasper Stuyven heeft ook al de omloop Kuurne en Milan-Sanremo gewonnen. Dus
hij heeft al een mooi palmarès.
Mooi palmarès, maar ja, het is niet gemakkelijk. Jasper Stuyven is een fantastisch goede renner, maar het is gewoon super moeilijk om te winnen tegen een Wout van Aert, tegen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Ja, de grote koersen worden gewonnen door 5 of 10 renners.
Dat klopt. En hij is mentaal kwetsbaar. Hij moet op een aparte manier aangepakt worden. Hij moet bevestiging krijgen. En verdraagt niet dat er twijfels rond hem heen bestaan.
Nee, ik weet niet of hij effectief twijfels heeft nu in deze fase, want hij was goed in Portugal. Hij heeft nu 2 keer de top 10 plaats gereden in het openingsweekend. Dus ik denk ook nog wel dat er progressie zit. En wat vonden we van deze man?
Ik denk dat ik nog net niet goed genoeg ben om echt mee te kunnen op de berg met echte allerwissen. Daar moet ik gewoon nog passen. En, ik zat wel net in die groep daarachter. Dus niet dat, dat mijn niveau echt heel slecht is. Maar ik denk dat het alleen nog maar beter kan vanaf nu.
Moet je nu voor die gemiste 4e plaats eigenlijk? Want dat was wel de inzet. Hè?
Ja, natuurlijk. Ik wil nog graag eens een keer sprint testen. Ik heb al lang geen sprint meer gereden. Dus dat had ik graag nog gedaan. Maar ik ben gewoon blij dat ik niet een val ben gekomen. En natuurlijk koers ik om te winnen.
Natuurlijk, koersiek om te winnen, maar dat zit er toch nog niet in voor Jasper Philipsen. Ik heb de indruk dat zijn hoogtestage nog niet volledig verteerd is. Is dat de juiste indruk, denk je, Michel?
Ik stel vast dat hij in de voorjaarswedstrijden van het Vlaamse type, met een opeenvolging van pittige hellingen, die het lichaam iedere keer toch wel teisteren, dat hij nooit echt mee de finale betwist.
Mm-hmm. Wordt daar nooit
dat
rekening mee gehouden?
Dat is een opeenvolging van vaststellingen.
Wordt daar nooit rekening mee gehouden met Jasper Philipsen?
Zeker wel. Ik denk zeker in een koers als gisteren dat er rekening mee gehouden wordt. Moest ik in de auto zitten, zou ik hem zeker noemen. Als hij gewoon net iets beter die heuvels overleeft en hij heeft zijn ploegmaats rond hem, dan kunnen ze wel gewoon de achtervolging inzetten richting Kuurne. Maar Jasper is natuurlijk ook een echte... Hij was vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, maar hij is ook wel een echte sprinter. Hè? En om als echte sprinter de omloop of laat staan de Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen, dat is gewoon echt moeilijk. Ik denk wel dat hij nog mooie resultaten gaat rijden dit voorjaar. Dan denk ik misschien aan een Waregem of zo, dwars door Vlaanderen. Dat is ook een pittige heuvelzone, maar dan redelijk recht toe, recht aan, vlak richting Waregem. Dat zijn koersen die hij wel echt kan winnen.
Mm-hmm. Parijs-Roubaix?
Parijs-Roubaix, ja, hij was vorig jaar tweede, dus ik ga niet zeggen dat hij hem niet kan winnen. Zeker niet. Of dat dit jaar gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij er zeker een hele goede hulp voor Mathieu zal zijn.
Oké. Okay. Laten we eens even kijken, heren, naar de verliezers van het weekend. Binyam Girmay die bolde als laatste over de streep in Kuurne op 4 minuten en 39 seconden van winnaar Wout van Aert. Maar wie waren nog de verliezers van het Belgische openingsweekend, Michel?
Binyam Girmay neemt fors de leiding op de Mont Saint-Laurent. Ik dacht van, dat krijgen we nu. En dan zie je hem tussendoor, binnendoor wegzakken en komt niet meer op het voorplan.
Totaal niet, hè?
Ik vind het erg voor hem. Mm-hmm. Dan vraag ik mij af, komt dat dan dit voorjaar nog goed? Het is natuurlijk wel een jongen met een zekere klasse, dus de kans dat het goed komt, bestaat in elk geval nog. Weet je wat ik vind? Dat is dat de tegenstand van Visma Leasebike in grote mate beperkter geworden is. Ik zie een groter gat ontstaan.
Grotere kloof, hè?
Het zijn enkelingen die af en toe erin slagen om mee te glippen. Maar het gat wordt groter.
Zeg je dan, het hele peloton is de verliezer van het weekend? Behalve...
Dat is een te zware uitdrukking. Hè? Er zijn daar nog altijd die meedoen. Hè?
Zeker.
Maar,
ik vond het ook heel mooi dat Tom Pidcock bijvoorbeeld, die zit gewoon zaterdag zijn ploeg mee op kop. hij heeft de koers verloren, want hij kwam duidelijk tekort in de finale, maar hij neemt wel die verantwoordelijkheid. Hij zegt van ja, Visma, die kunnen zeggen wat ze willen. Ik ben goed, ik voel me goed, ik ga de koers mee controleren. Daar heb ik heel veel respect voor zulke beslissingen. En ik had het ergens ook nog wel van andere ploegen verwacht. Ik denk toch dat er... het hele peloton verliezer noemen, dat denk ik dat een hele arrogante uitspraak zou zijn, maar dat Visma de grote winnaar is, dat denk ik wel.
Mm-hmm. Wie is nog de verliezer? Durft niemand zo dat Quickstep zeggen, hier aan tafel?
God ja, je kan natuurlijk die valpartij, of die ene valpartij inroepen in de omloop het Nieuwsblad. Maar toen was de koers eigenlijk ook al gereden. Enfin, dachten we toch op dat moment. En waren ze er eigenlijk ook al uitgewalst. Hè? Mm-hmm. Toen zaten ze al een beetje te zwemmen en er al achter de feiten aan. Hè? Het een heeft het ander als gevolg. Dus ze hebben absoluut geen goede indruk nagelaten. En doorgaans, in het verleden is dat nog gebeurd, dat ze in de omloop überhaupt geen rol speelden.
Maar ze zetten het aan rechts.
Dat ze weer wraak wisten te halen.
Voilà.
Bij Lefevre thuis in zijn Kuurne, pretendeert hij toch. Dat is er nu niet van gekomen, hè?
Nee. Lampaard, 21ste plek in de omloop. En ik denk Luc Lamperti, 7e gisteren. That's it.
Ja, Soudal Quickstep heeft natuurlijk niet voorjaar gereden, of niet openingsweekend gereden, waar we van hen gewend zijn en verwachten. Maar... om even terug te komen op de omloop. Ik denk dat er in de finale een cruciale fout gemaakt wordt bij Lotto Destiny. En dan denk ik dat die fout net maakt dat zij de koers zouden verliezen. Ze hadden volgens mij op top van de Bosberg 5 renners in die groep. En dan mogen ze nooit een Visma Leasebike renner laten rijden. Er moet altijd iemand op het wiel springen. En desnoods moet de Lee het zelf doen, want als de Lee daar volgt, dan moeten wij weer in actie. Dan moet Wout of Christophe reageren, want Jan gaat me niet kloppen in de sprint. En daar wordt echt een volging ingezet richting Nienhoven. En houden ze alsnog een renner achter de hand om de sprint aan te trekken. Terwijl die luxe heb je niet op dat moment. En dan moet je gewoon zeggen tegen die 4 andere renners, dat gat moet dicht. Jullie rijden gewoon alles wat jullie hebben om het gat dicht te rijden, zodat Arnaud kan sprinten voor de overwinning. En Arnaud heeft nu gesprint voor de 3e plek.
En is 10e.
Maar
is het dan niet zo, Nathan, dat als je daar niet meegaat in die actie van Tratnik met Pollitt, dat je gewoon niet kunt? Dat het nagenoeg op is? Dat je hele emmer uitgekletst hebt onderweg?
Misschien wel. Maar het is ook maar... op het wiel springen kost energie, maar het is niet... het is niet meegaan met een demarrage op de muur. Het is volgen op het vlakke. Vanaf dat je op het wiel zit... zit je redelijk op je gemak. En Arnaud zal nog wel gekund hebben op dat moment. Misschien was hij ingesloten of waren er andere omstandigheden, maar daar gaat altijd iemand op het wiel moeten zitten. Want,
zie daar het gevaar dat als je alles op Arnaud de Lee zet, dat je geen tweede element in je compositie hebt die kan overpakken en die eventueel een B-finale rijdt.
Ja, ik zie zo'n rol wel bij Jasper de Buys misschien. Die kent de streek heel goed. Die weet waar hij van voor moet zitten. En die had op dat moment had hij het podium kunnen rijden. Laten we zeggen, als hij de koers niet gewonnen had, was hij altijd tweede geweest.
Mm-hmm. Een gemiste
Vermeers
kans dus.
Vermeers had dat natuurlijk. Hè?
Vermeers ja. had dat inderdaad. Ja,
Vermeers
die zijn
daar gezeten.
Die zijn ze kwijtgespeeld. Hè? Dat is heel jammer.
En die mag dan nog kapot zitten. Die gaat dan toch. Hè?
Ja. Een gemiste kans dus voor Lotto Destiny. Nog één vraagje over de verliezers. We hebben het over Soudal Quickstep ook even gehad. Hoe sta jij daar als ex-renner naar te kijken? Naar de manier waarop iemand als een Patrick Lefevre soms zijn renners uit een kot probeert te lokken met uitspraken in de pers. Al dan niet... gewild, bedoeld. Ja. Hoe kijk je daarnaar, Nathan?
Ik zou dat helemaal niet fijn vinden. Dat is misschien mijn karakter, maar ik zou dat toch persoonlijk opnemen en ik zou er toch niet, ik zou er niet goed van zijn. Ik zou dat ja, echt als een persoonlijke aanval beschouwen. Ik zou er niet van gediend zijn van zulke opmerkingen.
Het zou niet motiverend werken.
Nee, bij mij niet alleszins. Misschien kent Patrick zijn renner zo goed dat het bij hen wel motiverend werkt. En hij zat al heel lang aan de top van Quickstep. Dus hij zal wel heel veel dingen goed doen. Maar iets genuanceerdere uitspraken hier en daar zou misschien geen kwaad kunnen.
Mm-hmm. Als je dat soort problematiek moet oplossen in de pers, als je ontdaan bent of niet voldoende tevreden over prestaties van je elementen in je eigen ploeg, en je gebruikt dan de pers om je standpunt duidelijk te maken, dan vind ik dat getuige van een misplaatste grandeur.
Goed, laten we ook eens even naar de vrouwen kijken. Lotte Kopecky werd geklopt door Marianne Vos. Wil je nog iets zeggen, Michel?
Ja, het is een denkoefening.
Oké, okay, laten we denken.
Ja, een denkoefening. Neem eens de top 10 van de Omloop het Nieuwsblad voor je. En dan ga je vaststellen, dat zijn allemaal jongens van tussen de 28 en de 4,35. En neem nu eens de top 10 van de Ardèche Classic. En zul je vaststellen, dat zijn allemaal jongens van 21, 23, maximaal 24. Dat is opvallend. De toestroom in klimklassiekers, een lastige koers, hè, Ardèche, is veel groter dan de toestroom in de niche waar wij het graag over hebben, de Vlaamse koersen.
Ja, klopt. Maar de nieuwe talenten, als we het over talenten van eigen bodem hebben, zijn allemaal klimmertjes. Zijn allemaal 1, 22 jaar. We hebben het er straks nog over jongens als een
sukkelaar.
Van Gils, Van Eetveld. Maar dat is voor zometeen eerst even de vrouwen. Maar ik vind het wel een interessante opmerking, Michel, dat in elk geval. Maar dus de vrouwen, Lotte Kopecky werd geklopt door Marianne Vos. De hegemonie van SD Works Pro Time is doorbroken door iemand van Visma Lise Bike. En dat vond Lotte Kopecky een beetje lastig.
Ja, een beetje dubbel. Ik bedoel, ik had best wel een goed gevoel vandaag. Ik denk dat ik er alles op aan gedaan om, om samen met de ploeg SD Works Pro Time de wedstrijd te kleuren.
Een sterke Marianne Vos, 36 jaar, vorige zomer nog in de lappenmand na een liesslagaderoperatie. Maar die Marianne Vos die is van ijzer, hè, zowel mentaal als fysiek. Is zij het toonbeeld van hoe een topatlete moet zijn?
Ja, dat denk ik wel. Als je ziet hoe ze die finale aanpakt, doet alles goed. Ze deed alles goed. Ze maakte geen enkele fout. Ze kreeg het zelf voor elkaar om een renster van Trek met Kopecky te laten aanrijden. En ze heeft volgens mij fysiek is ze misschien beter dan ooit na de Lies-slagaderoperatie. Dat is een operatie die ook twee kanten op kan. Bij haar heeft het heel duidelijk goed uitgepakt. En ik ben ook heel blij voor haar dat het zo uitpakt, want dat verdient ze gewoon. Ze heeft een fantastisch palmarès. En SD Works stootte gewoon op een uitzonderlijk sterke Marianne Vos, die eigenlijk de koers alleen gewonnen heeft. Hè. Die had helemaal niet zoveel ploegmaats meer in de finale. Dus dat is ook bewonderenswaardig, vind ik.
Maar opvallend ook. Lotte Kopecky had geen ploegmaats meer in die finale. Dat is toch wel opvallend voor een ploeg als SD Works. Waar zat Vollering bijvoorbeeld, Michel?
Ligt het gevoel hebben van, oké, Kopecky is aan de haal. Het zit er hier op, want ze maakt het af. We zijn het nu van haar gewoon. Ja. Misschien ook wel nog net niet goed genoeg. En vandaar aarzelen. En als je aarzelt, ja, dan is het te laat. Maar om terug te komen op Vos. We hebben het hier wel over de grootste koersvrouw aller tijden. Hè?
Klopt, hè.
Daar neem ik niks van weg. Hè?
Nee, dat is waar. Als je naar haar palmarès kijkt.
Zelfs Van Moorsel, ja, die zal er heel dichtbij komen. Maar Vos staat daar nog altijd boven. Hè? Mm-hmm. Vos heeft zo stil aan haar leeftijd wat tegen. Maar ik beaam wat Nathan hier zegt. Na die ingreep is die weer à jour. En de super intelligentie waarmee ze die finale naar haar hand zet en afmaakt. Ja. Mm-hmm. En dan de kracht en de vinnigheid waarmee ze het afmaakt in de sprint, dan heb ik binnenin een blij gevoel. Ik voel me trist omdat Kopecky verliest, maar Vosje staat daar weer. Hè?
Ja. Mogen we blij zijn dat er een keer iemand anders heeft gewonnen dan een SD Works renster?
Waarom niet? Weet je wat Vos ook zo typeert? Dat is die eenvoud. Die ook Kopecky bezit. Hè? Geen van beiden is hoogdravend. Als Vos kwam crossen in Zolder, dan overnachtte ze in haar camper samen met haar rokende moeder en haar zeer innemende vader in een camper onder de toren van de kerk van Vieversel. Van eenvoud gesproken. Hè? Dat is zanderdaags verhuizen naar de omloop, fietsen uit de kofferbak en crossen maar en winnen. Hè? Mm-hmm. Dat is Vos.
Gaan we nog veel duels zien tussen Kopecky en Vos en Vollering? Gaat ze zich daarin mengen weer dit jaar?
Ja, zeker weten. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik denk dat Marianne ook haar voorbereiding getimed heeft om in de Ronde van Vlaanderen goed te zijn. En ja, ik denk dat ze... Ja, degenen die dit weekend gewonnen hebben, die putten er enkel vertrouwen uit. En ook de renners die dachten van, die met twijfels naar de omloop gingen en die vonden dat het beter ging dan verwacht. Want die renners zitten er ook tussen. Hè. Het is niet omdat je niet gewonnen hebt dat je met je kop in de grond naar de volgende koers gaat. Mm-hmm. Er zijn ook renners die denken van, goh, ik zat er nog bij. Bijvoorbeeld Laurens Rex werd volgens mij... Zesde in de omloop. Ja, die jongen die denkt van, goh, ik heb echt een stap vooruit gezet. En die gaat met heel veel moraal de rest van het voorjaar in.
Mm-hmm. Ja. Heb je het gezien op de social media, Michel? Lotte Kopecky, wat ze zondag heeft gedaan.
Nee.
Gisteren. Ze is gewoon Luik Bastenaken Luik gaan verkennen. Geen recuperatietraining, nee, gewoon Luik.
Ja.
Voor de eerste keer naar daar. La Redoute.
Wat een busy woman, hè.
Ongelooflijk,
het is onwaarschijnlijk. Waar is die allemaal mee bezig, hè?
Ja.
Die gaat ook nog eens naar het Verre Oosten, hè, om daar via een wereldbeker zich met zekerheid te plaatsen voor de Olympische Spelen.
Ja. Busy en succesvol. Zometeen blikken we vooruit op de Strade Bianche, een koers waar iedereen naar uitkijkt. Maar laten we toch eerst even wat aandacht geven aan Lennart van Eetveld. Lennart van Eetveld won de slotrit van de UAE Tour, een rit met aankomst op de Jabal Hafeet. Hij won solo voor de Spanjaard Pello Bilbao en de Australiër Ben O'Connor. Uiteindelijk won onze landgenoot ook het eindklassement met amper 2 seconden voorsprong op O'Connor.
It's been quite an amazing journey. And I still not believe how good my legs were today. And it's all just incredible.
Incredible. Hoe moeten we deze prestatie inschatten, Nathan?
Ik denk dat het een hele knappe prestatie is. Maar ik zou ook een pluim willen geven voor de ploegleiding van Lotto Destiny. Want die hebben hem op vrijdag in de ontsnapping gestuurd. En daar heeft hij 6 seconden genomen. Zonder moeite. Daar heeft hij gewoon af en toe een keer een beurt op kop moeten doen. En hij heeft 6 seconden genomen. En in de klassementsploegen zullen gedacht hebben van ja, die is ongevaarlijk. Die staat al, die nemen we wel terug. Maar met dit in het achterhoofd is dat echt gewoon een meesterlijke zet. Ik neem aan dat het de ploegleiding is die het bedacht heeft. Maar ze hebben er ook gewoon zelf mee op de proppen zijn kunnen gekomen. Want die jonge renners tegenwoordig, die weten echt wat ze willen. En die zijn er echt mee bezig.
Ja, blijkbaar Thomas de Gent heeft gezegd, zag ik toch op de sociale media ergens van nee. Het is Lennart van Eetveld. Die is zo slim, die is zo clever, die weet perfect wat hij doet. En kijk, het levert op, 2 seconden het verschil. Maar hij wint wel de UAE Tour. World Tour.
Ja, inderdaad. Dat is voor Lotto Destiny misschien 7-8 jaar geleden dat ze nog eens een World Tour etappewedstrijd gewonnen hebben. Dus ik denk het... bewonderenswaardig wat hij doet. Hij reed ze er allemaal vanaf en hij ging pas zitten als hij over de finish was. Dat was echt, hij deed niets fout.
Ja.
Het is niet toevallig met Lennart van Eetveld. Hè. We hebben in het verleden al gezien, ook nog recent, dat hij mee kan doen in een groepje van een man of 5 en zich daar weer te plaatsen. En zelfs mee kan doen voor winst. Nu heeft hij in die krachtinspanning lengte gebracht. Hij wint met 22 seconden. Van Eetveld woont in Binkom. En Binkom is een deelgemeente van Lübeck. Maar Binkom grenst aan mensen Kiezingen. En wie is van Kiezingen? Eddie Merckx.
Eddie Merckx.
En wie is van Meensel? Enfin, wie woont er nog altijd in Meensel? Guido van Kalster. Dan zou je zeggen, dat zal daar in de lucht zitten. Hè?
Het is geen toeval.
Nee.
Het is geen toeval.
Van Eetveld, zijn ouders hebben totaal niks met koers van doen. Hij komt uit een atypisch milieu om coureur te worden.
Hmm.
En toch doet hij het.
Oké. Okay. Is het ook iemand die we mogen verwachten in de Waalse klassiekers binnenkort?
Ja, met zekerheid.
Ik hoop het
met
wel.
Met zekerheid. Want hij is licht van gestel. Hij is zeer intelligent. En heeft een natuurlijke plaatsing. Je weet wanneer hij zijn inspanning moet zetten. Ja.
Het is een clevere jongen. En hij leeft er ook echt voor. Hè? Ik heb mij laten vertellen dat hij ook op Tenerife een appartement huurt. Een heel jaar lang. Samen met... Die jongen van Soudal Quickstep, Le Serre, jaar hebben ze samen een appartement gehuurd.
Ik denk zelfs dat hij er een hoogtekamer heeft laten, of een hoogtetent heeft gezet, dat hij eigenlijk aan de kust toch op hoogte kan slapen.
Betaalt uit eigen zak, hè?
Ja, tuurlijk. Maar dat zijn ook de, dat, ik vind ook dat zijn ook de dingen die je moet doen als je neoprof bent. Dan moet je op stage gaan en investeren in je carrière. Want ja, je ziet het wel. Hij heeft nou een worldtourwedstrijd gewonnen. En ja, zijn volgende contract heeft hij terugverdiend, bij wijze van spreken. Dus ik heb er heel veel bewondering voor wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. Ik heb heel veel bewondering voor zijn sportieve prestatie, maar ook voor heel zijn aanpak.
Mm-hmm. Heb jij ooit geïnvesteerd in een hoogtekamer?
In een hoogtetent wel, een hoogtekamer niet. Nee. En een hoogtetent heb ik een paar keer thuis laten komen, maar vanaf dat we met toen Jumbo-Visma op hoogtestage gingen, vond ik dat niet meer nodig.
Nee. We zijn er al een aantal jaren mee bezig, hè, met deze tendens. Maar het permanent beschikken over een huis met de hoogtekamer of het permanent inbouwen van hoogtestages, dat is onomkeerbaar. Dat gaat alleen nog toenemen. En het is dan geen toeval dat zo'n jongens, dat die het maken, hè, van Eetveld. Men vraagt zich dikwijls af, hoe komt dat toch dat Visma, dat die met z'n allen zo goed zijn? Dat heeft veel te maken met scouting, met aanwerving. Ik zou zelfs durven zeggen met assessment. Pas jij in onze ploeg, man? Jorgensen, hetzelfde verhaal als Van Eetveld. Hè? Bij Movistar, een ploeg die stagearm is, daar eigenlijk niet aan meedoet, heeft hij op eigen houtje zijn stageplekken en zijn stageperiodes gaan bepalen en betalen.
Okay.
Kijk waar hij nu staat.
Opvallend, inderdaad. Lennart van Eetveld. Goed, we gaan vooruitblikken, heren. Want zaterdag is de Strade Bianche, de glooiende Toscaanse grindwegen wachten om bereden te worden door de beste renners ter wereld. Nu ja, geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel, maar wel Tadej Pogacar. Dus kennen we de winnaar al, Nathan?
Zou zomaar kunnen. Al denk ik dat Pidcock een geduchte tegenstander zal zijn. Die zal er ook wel op hebben staan. En de koers is dit jaar volgens mij ook denk een 30, 40-tal kilometer langer.
Ja.
En voor mij was Strade Bianche uitgerekend T6 per uur. Dus training stress score per uur was daar het allerhoogst. Want van in de start is het alert. In de Ronde van Vlaanderen heb je altijd een moment dat je even rustig kan rijden. Voor mij was dat de zwaarste wedstrijd die er is. Die wordt nu nog eens bijna een uur langer.
Ja.
In eerste zin, zeg dat nog eens, want dat ken ik niet.
Dus op je Garmin, die registreert je vermogen, je hartslag. En op basis daarvan wordt er een TSS bepaald. En de TSS staat voor Training Stress Score. Dus hoe zwaar een inspanning is of een training is voor jou. Als wij samen gaan trainen, is die voor jou 100 en voor mij 80. En is die voor jou iets zwaarder dan voor mij, laat ons zeggen. En als je je totale TSS verdeelt door het aantal uren, was die het hoogst van alle wedstrijden die ik gereden heb. Dus per uur was dat ja, in principe de zwaarste wedstrijd die er is. En ik was heel blij dat die 180 kilometer was.
Dan zag je Valverde binnenkomen op 5 à 6 minuten en toch nog de top 5 halen.
Ja.
En nu gaat men die koers verzwaren.
Een uur langer.
Colle Pinsuto en Le Tolfe. Hij komt er nu twee keer in.
Ja.
We gaan naar nu 215, 220 kilometer.
Mm-hmm. Maar wat zal
dat
het...
is toch die koers verkloten?
Ja, wat zal het gevolg zijn? Je zegt verkloten, gaat het dan langer op slot blijven? Gaat
ik vraag het mij af, want Monte Santa Maria, dat is een sector van een dikke 10 kilometer, waar eigenlijk ja, gezien wordt als de allerzwaarste sector, die blijft gewoon liggen waar die ligt eigenlijk op het parcours. Die komt in principe iets eerder, dus... Pidcock en Pogacar hebben alle twee dezelfde solo afgerond eigenlijk, ja. Hè, de afgelopen 2 jaar.
Ja.
Ja, die wordt nou ineens 40 kilometer langer, dus dat kan in principe niet. Hè. Ik denk dat wel de grote renners relatief snel geïsoleerd gaan zitten.
Dan hebben we het over Julian Alaphilippe, laten we die er ook wel bij noemen. Tom Pidcock, Mohoric, Simon Yates, Ben Healy, Geraint Thomas, Felipe Martinez, ja. Laporte, Koes, Walter.
Ja. Ja. Ik denk
onder degene die je nu genoemd hebben, gaat de helft sneuvelen.
Ja.
En vroegtijdig.
Oké.
Okay. Dat is de koers. Dat is de Strade Bianche.
Ja, is het niet door slechte benen, is het door materiaalpech? Want er komt heel veel bekijken.
Of door zijwind.
Dat
herinner
kan.
Je die ene editie gewonnen door Pogacar, meen ik, waar Alaphilippe gewoon wegvliegt van het wegdek.
Ja, inderdaad.
Hij is al veel gevallen, die jongen. Wat mogen we verwachten van Lennart van Eetveld, van Maxime van Gils? Die staan ook op de startlijst voor de Strade.
Ja, nu uiteraard veel, hè. Hè? Die rijden de ene ereplaats na de andere. En dan stijgt in Vlaanderen het verwachtingspatroon. En het is ook te hopen, hè. Want onze grote kanonnen passen daar, hè. Benoot komt aan de start. En Benoot... Nee. Afgezegd?
Nee, dat was niet, initieel niet gepland. Ah, nee. Die vertrekt woensdag samen met Wout op hoogstage.
Ja.
Dus, juist.
Ja.
Nee, ja, inderdaad. Wout en Tiesch, die rijden niet. Mathieu, die mist. Maar dat wil nog altijd zeggen dat er goede renners aan de start staan. Hè.
Ja. Ik ben toch wel benieuwd naar Tadej Pogacar, hoor. Of hij er al meteen zal staan. Ik verwacht het wel.
Ja, ik vraag het me af. Waarschijnlijk wel door zijn intrinsieke klasse. Maar als je de Giro wil winnen, vraag ik me af of dit nou... ben je er nou gebaat bij van nou al 100% te zijn? Dus, want hij rijdt redelijk weinig klassiekers, denk ik. Hè. Hij rijdt niet heel veel. Dus ik neem aan dat hij hier wel top heeft staan en gewoon de koers wilt winnen. Omdat hij voor de rest van het voorjaar weinig kansen heeft nog, denk ik.
Zijn verstand zal eventueel zeggen, nee, ik ga me nog niet voluit smijten. Maar zijn temperament, hè. En bovendien is er een trigger, hè. Onze vriend Vingegaard heeft in de O Gran Camino 3 ritten op rij gewonnen.
En het eindklassement.
Voilà.
Dat is waar, dat zal wel licht spelen. Wie wint er de Strade Bianche bij de mannen?
Ik denk Tom Pidcock.
Oké.
Okay. Ik zeg dan Pogacar. Hè?
Pogacar. Bij de vrouwen, want daar hebben we het nog niet over gehad.
Dan zeg ik Kopecky.
Wat een Kopecky. En niet Demi Vollering, Michel, zoals vorig jaar?
Uiteindelijk, los van het chauvinisme, was er wel een fraaie ontknoping.
Ja, zeker weten. Hè? Ja.
Voor een Duitse geïnteresseerde zal dat iets geweest zijn. Amai, wat was dat? Hè? Mm-hmm. Twee ploegmaats, dat was wel ferm. Mm-hmm. Dat die gesprint hebben tot op de streep. Mm-hmm. Hè? Maar dat had toch een wrang gevoel. Hè?
Ja. En Puk Pietersen?
Nee, Kopecky.
Ik zou ook denken dat Kopecky de koers wint. Dat denk ik wel. Dat hoop ik zeker na het voorval van vorig jaar. Dat was jammer. Maar ik denk dat Puk Pietersen meer mountainbike kwaliteiten ook zeker een goede kans maakt. Zeker.
Maakt dat echt een verschil? Ook bij de mannen merk je dat? Iemand die mountainbiked, iemand die af en toe in het veld rijdt. Eindigheid, is dat een voordeel daar?
Eindigheid is een enorm voordeel daar. Vertrouwen op de fiets. Ik denk de laatste strook waar Wout demareerde in 2020, als ik het goed heb.
Letolve.
Daar kom je eigenlijk echt gelanceerd aan en beneden ligt een flauwe linkse bocht. Als je die met heel veel snelheid kan nemen, ben je bent niet gelanceerd tot de top, maar je neemt zoveel momentum mee dat je echt een verschil kan maken. En zit er iemand in je wiel die daar net even remt, ja, dat momentum kan je niet meer goed maken.
Letolve begint met een afdaling. In het wit.
Ja.
In die brakke grond. En daar duikt Van Aert in 2020 als een bezetene in. Als niet-crosser kun je dat niet.
Ja, 2020, ik herinner mij, het was in de zomer toen.
Corona, ja.
Door corona, het was bijzonder warm.
Ja.
Nu gaat het, misschien, ik heb gekeken daarnet, in Siena gaat het misschien 10 graden zijn.
Trek, 10, 11, vast maar een anorakje meer aan.
Ja, maar wat is dan het verschil in de koers? Is dat toch een ander soort koers die je dan krijgt?
Vergeleken met de hitte?
Ja.
Ja, zeker weten. Ja, ik heb die koers zelf gereden en ik was na een uur klaar. Ik kon gewoon niet meer. Ik denk dat de renners zijn die er heel goed mee om kunnen. En net zoals er ook renners zijn die gewoon niet in de regen kunnen koersen. Die gelijk onderkoeld geraken en niet meer functioneren. Ik denk dat dit jaar in de Strade Bianche, als het gewoon droog is en 10 graden, krijg je gewoon een eerlijke wedstrijd. En in die omstandigheden moet iedereen kunnen presteren.
Okay.
Als je zegt van ik was daarin en na een uur al klaar, heeft het dan gevolgen voor je spirit van hoe slecht ben ik?
Dat was natuurlijk ook mijn eerste wedstrijd na de coronastop eigenlijk. Hè? Want op 1 augustus mocht het gekoerst worden. En volgens mij was het 1 of 2 augustus die wedstrijd. Dus ik had wel echt het gevoel van, ik sta er niet goed voor dit najaar. Maar vanaf dat ik dan terug in België kwam en daar kon koersen en mijn ding kon doen, dan ging het wel terug beter. Maar je neemt het toch mee.
Ik zeg het ook omdat Van der Poel, ik dacht op Santa Maria, er gewoon uitgereden werd vorig jaar. En 14 dagen later met Gran Milan San Remo won.
Mm-hmm.
Ja, Mathieu zat
en nog wel wat koersen.
Toen zat hij al met het idee in zijn hoofd van ik hoef nu nog niet super te zijn. Mijn grote doelen komen later en dan kan je het veel beter plaatsen.
En een week later in Tirreno zei, of een paar dagen later in Tirreno zei tegen Van Avermaet, hoe slecht ben ik?
Ja, zandstrooien, hè.
Dat toch.
Goed, heren. Ik schrijf op Tom Pitcock volgens Nathan, Tadej Pogacar volgens Michel Wuits en Lotte Kopecky. Daar hopen jullie op en jullie denken wel dat ze zal winnen. Goed, het was weer verhelderend. Nathan, zit jij zelf af en toe terug op de fiets? Mag dat?
Enkel als je met iemand belt. Okay. Dus als jij me morgen belt, dan gaan we samen fietsen.
Oké, dat is goed. Tot morgen in elk geval. Ik zie jou graag ook binnenkort terug hier bij Wuits en Vlaming. Michel, tot volgende week. En u ook uiteraard bedankt om te luisteren. Heel graag dus tot volgende week.
Wuits en Vlaming.